Dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa en deze podcast gaat over het tweede deel van het tweede hoofdstuk van de Bhagavad Gita, genaamd de Yoga van Wijsheid door Kennis. Dit hoofdstuk wordt wel gezien als een samenvatting van de Bhagavad Gita en bestaat uit verschillende delen. Allereerst is er het deel dat eigenlijk doorloopt vanuit het eerste hoofdstuk, de Yoga van Wanhoop, die uiteindelijk hier zijn conclusie krijgt en niet in het eerste hoofdstuk, maar in het tweede hoofdstuk. Waarbij uiteindelijk Arjuna zo ver gaat dat hij het echt niet meer weet en uiteindelijk tot Sri Krishna de magische woorden spreekt: onderricht mij, bid ik u. Waardoor de deur open gaat voor Arjuna, dat Krishna zijn kennis aan hem kan geven. En hij is ook in staat om nu te ontvangen. Dat treuren gaat zo ver dat je uiteindelijk kunt ontvangen. Er zijn heel veel verhalen over dit draaipunt en het is zo belangrijk dat mensen dit ook meemaken, want pas dan kan eigenlijk alles veranderen wat nodig is. En anders blijf je vasthouden aan het oude. Daarna is er een sectie gewijd aan de yoga van kennis, gevolgd door de yoga van handeling. En dan is er die hele magische sectie, die prachtige sectie, die wel weer de samenvatting van de samenvatting wordt genoemd. Die begint bij vers 54 en eindigt bij vers 72. Die 18 versen die daar op dat vers 54 volgen, worden wel gezien als de cream van de Bhagavad Gita. En velen hebben deze als levensversen meegedragen en hebben hun hele leven inspiratie en kracht geput uit deze laatste 18 versen. Maar daar komen we later op. Afgelopen week zijn we begonnen met een open online Bhagavad Gita studie om te kijken naar die weg van kennis, de Sankhya Yoga. Die begint in vers 11. En het eerste stukje bestaat uit 5 versen en die hebben we besproken. En als ik dan vroeg aan de mensen, wat doet dat nou? Dan zag ik nou niet erg veel respons. Ik dacht, dit zijn zulke mooie versen. Er zit een sleutel in voor de Sankhya Yoga en het lijkt wel net alsof mensen het niet zien. Het is eigenlijk heel simpel, maar misschien moeten we op een andere manier ernaar kijken. Nog even voor de duidelijkheid. Wat ik hier presenteer, dat is niet een masterclass. Masterclass, dan is daar iemand die weet er zoveel van en die gaat jou vertellen hoe het allemaal zit en allemaal moet. Dat zie je ook in de muziek en in de kunst en zo kan je wat leren. Nou, ten eerste pretendeer ik helemaal niet iemand te zijn die weet hoe het zit en ik zou ook al niet weten hoe ik het je zou moeten leren. Dat moet je denk ik echt zelf bekijken en of bij anderen gaan zoeken. Ik zie dit meer als een interpretation class. En dat is eigenlijk je laten zien hoe je op een bepaalde manier naar iets kan kijken. Daarmee zeg je niet dat dat de juiste manier is. Dat is een manier. Je kunt er ook op andere manieren naar kijken. Maar het is een manier om te laten zien dat je meerdere visies kunt hebben ten aanzien van hetzelfde object of in dit geval dezelfde tekst. Een interpretation class. En misschien helpt het je ook om dingen in je leven die je moeilijk vindt op een andere manier te bekijken, zodat er ineens een ander gezichtspunt komt en dat je misschien wel openingen ziet of wel dingen gaat begrijpen of dat je zegt, oké, nu weet ik hoe ik verder moet. Punt is, je moet opletten dat je niet in de woorden verdrinkt. Het zijn allemaal woorden uit een andere tijd, andere cultuur, misschien ook een hele andere filosofie en levensbeschouwing dan die je gewoon bent. En als je in die woorden gaat kijken en nog kleiner woordje en nog kleiner woordje en uiteindelijk grote boeken pakt van is dit een goede vertaling of niet, dat is natuurlijk een hele belangrijke weg en dat doen we ook allemaal, dat hebben we ook allemaal gedaan en doen we nog steeds. Maar dat is niet de enige manier om er naar te kijken. Er is een andere manier om naar te kijken en dat is het in grote lijnen te bekijken. Neem het nou eens even mee in een helikopterview. Kijk, het is hetzelfde als je met de muziek studeert. Dan kan je natuurlijk kijken naar een aantal passages, naar de noten. Je kunt naar de vingersettingen kijken, naar de technische mogelijkheden en onmogelijkheden om die noten te spelen. En uiteindelijk heb je dan geleerd van iemand die dat heel goed weet, hoe je die vingersetting moet doen en hoe je dit moet spelen. En dan heb je dus eigenlijk die noten gespeeld en die heb je verklankt. Maar daarmee is het nog geen muziek. Die muziek die gaat veel verder, die vraagt niet om enkele noten, die vraagt eigenlijk om het hele stuk. Wat is dat eigenlijk voor verhaal? Dus je zult eigenlijk met een soort helikopterview ook naar dat hele stuk moeten kijken. En dan ontdek je dat het stuk veelal is opgebouwd uit onderdelen. Bepaalde passages die bij elkaar horen. Sommige zijn vraag en antwoord. Soms is het hoop en wanhoop. Soms zitten er vragen in. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in dat stuk? En die emoties of die thema's van is dit een vraag, is dit een antwoord, is dit treurig, is dit een dialoog, etc. Ja, die moeten er wel uitkomen. En dat kan je niet alleen maar doen door noten te spelen. En datzelfde geldt voor de Gita. Je moet er naar kijken. En ik neem je mee in de helikopter. We gaan nou eens even lekker hoog kijken. En misschien wordt dan die hele Sankhya Yoga toch iets eenvoudiger. In die zin dat de Gita volgt hier een vast patroon. Er is niet zo superveel spannends aan. Het is een patroon in drieën. De wet van drie, die zie je ook terug in de yoga van kennis. Die zie je terug in de yoga van handeling, in de yoga van liefde of devotie. Waar je maar kijkt, daar zie je steeds datzelfde patroon terug. En in de gewone tekst zijn die versen allemaal achter elkaar geschreven en weet je eigenlijk niet waar de rustpunten zitten. Je weet eigenlijk niet waar de komma's in de zin zitten of waar je een punt zou mogen zetten en zegt nieuw regel. Al die versen lopen door, dus ja, welke horen nou bij elkaar? Ja, dat is iets wat je echt mee moet nemen in je eigen meditatie. Hier kom je op het domein van die vidya-meditatie, die inzichtmeditaties. De Gita die bestaat uit shlokas, versen. Dat zijn zitten sutra's in, korte stukken tekst, die helemaal geladen zijn met kennis. Er zitten mantra's in. Het zijn energievelden eigenlijk rondom een paar één of meerdere woorden. Maar er zitten ook vidya's in. En het woordje vidya betekent kennis of wetenschap. Die maakt dat bepaalde clustertjes bij elkaar horen. En hoe kan je die nou ontdekken? Nou, dat kan je heel mooi meenemen door dat in je meditatie mee te nemen. En hoe moet dat dan? Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Maar je moet wel oefenen natuurlijk. Als je niet oefent, gebeurt er niet veel in het leven. Wat je moet doen is, en dat leer je ook in de gewone basismeditatie, de concentratievormen van meditatie, hè, dat diepe zitten, de diepe adembewegingen, het toekijken op de geest. En dan het tweede deel daarvan is het kunst van het niet aanraken. De neutrale positie in te nemen. En dan te leren te dobberen op zoals een bootje drijft op het water. Of een vogeltje zit op een ei om dat uit te broeden. Je gaat er gewoon eens even rustig op zitten. Je neemt het mee, die passage. En dan kijk je in de loop van veel dagen, soms zelfs weken, wat er allemaal boven komt. En je raakt niks aan. Geen conclusies, geen meningen, helemaal niks. En dan zul je zien, dit komt boven en later komt weer wat boven. En dat is fantastisch. Zullen we eens kijken naar dat eerste stukje. De Heer sprak. Hoewel je woorden wijs klinken, treur je om hen om wie niet getreurd moet worden. De wijze treuren nog om de levenden, nog om de doden. Waarlijk, nooit was er een tijd dat ik niet bestond. Nog jij, nog deze vorsten, nog wij zullen ooit ophouden te bestaan. Zoals het zelf in het lichaam kindertijd, jeugd en ouderdom ervaart, evenzo gaat het van het ene lichaam naar het andere. Een wijs mens raakt hierdoor niet verward. Het contact van de zintuigen met hun objecten, dat koude en hitte, vreugde en smart veroorzaakt, komt en gaat. Het is van voorbijgaande aard. Leren te verdragen, o Bharata. O stier onder de mensen, alleen de wijze, een dhira, die hierdoor werkelijk niet wordt geraakt en die plezier en pijn gelijkelijk beschouwt, is geschikt voor onsterfelijkheid. Nou, dan denk je, wat staat hier nu allemaal? En je kunt er op heel veel manieren naar kijken. Ik heb al een keertje verteld dat 11e vers zelf is een fenomenale mantra eigenlijk. Hoewel je woorden wijs klinken, treur je om hen om wie niet getreurd moet worden. De wijze treuren nog om de levenden, nog om de doden. De oppervlakkige uitleg is dat je schijnbaar niet moet treuren. Als je heel wijs bent, dan treur je niet. Of zoiets dergelijks. Maar eigenlijk staat dat er niet. Er staat dat de wijze treuren ook, nog om de levenden, nog om de doden. Ze kennen dat treuren ook wel, maar niet om die levenden en niet om die doden. Maar waar treuren ze dan wel om? Kortom, staat hier nu dat we niet moeten treuren of dat we alleen moeten treuren om de juiste dingen en niet om de verkeerde dingen of onjuiste dingen? En als dat zo is, dat laatste, wat zijn dan die juiste dingen om te treuren? De kunst van het treuren. Dat lijkt een beetje aan te sluiten op die yoga van wanhoop die in hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2 zat, maar hier in een hele andere toonzetting is gezet. Het is een kunst om te treuren. Te treuren om waar het echt om gaat in je leven. Waarom gaat het echt in je leven? Je kunt om van alles en nog wat treuren in je leven. Geen partner, geen baan, gezondheid, huis, land, ja, oorlog en vrede. Allemaal dingen waar je om kan treuren en heel invoelbaar natuurlijk. Maar er zijn ook andere dingen om te treuren. Bijvoorbeeld niet weten waarom je leeft. Niet weten wat je dharma is, de lijn in je leven waar je werkelijk voor geboren bent. Niet weten waar deze hele schepping naartoe gaat. Wie God is en of er een God is. Dat je de schepper nooit hebt ontmoet, als dat al mogelijk is. Allemaal dingen waar je ook om kan treuren. Dat zijn hele andere dingen om over te treuren, maar je kunt treuren. Dat is een manier om bijvoorbeeld, het is maar een manier om naar dat 11e vers te kijken, maar als we die 11 tot en met 15 als één geheel nemen, dan staat er eigenlijk iets wat vreemd is. Het zijn allemaal woorden die, als je die afzonderlijk neemt, dat je vraagt, ja, ben ik het daarmee eens of ben ik het er niet mee eens of begrijp ik het? Waarlijk, nooit was er een tijd dat ik niet bestond. Nou, weet ik niet, is dat echt zo? Nog jij, nog deze vorsten, nog zullen wij ooit ophouden te bestaan? Nou, hoe moet ik dat dan zien? Zou je kunnen zeggen. Het is ook best invoelbaar dat je zegt, nou, dat begrijp ik niet helemaal. Maar toch is het interessant, want je kunt ook zeggen, ja, maar als deze woorden nou waar zouden zijn, wie kan dat nou zeggen? Vanuit welk perspectief, welk standpunt zou je moeten innemen omdat deze woorden waar zijn? Met andere woorden, zijn woorden nou waar omdat ze waar zijn of ze horen bij een bepaald standpunt, een bepaalde zienswijze? Dat is interessant, want dat gaat in het vervolg van die Sankhya Yoga een belangrijke rol spelen. Maar er is een derde manier waarop je hier naar deze passage kan kijken. Als dit nou eens omschrijvingen zijn van één thema, wat is dan het thema dat doorklinkt in al die 5 versen? Treuren om wie niet getreurd moet worden. Wijs treuren nog om de levenden, nog om de doden. Nooit was er een tijd dat ik niet bestond, nog jij, nog deze vorsten. Nog zullen wij ooit ophouden te bestaan. Het zelf in dit lichaam ervaart kindertijd, jeugd en ouderdom. En na verloop van tijd neemt het weer een ander lichaam aan. Zintuigen met hun objecten, die koude en hitte, vreugde en smart veroorzaken, komen en gaan. Het is van voorbijgaande aard. Leren te verdragen, O Bharata. Er zit een sleutel in. Ze hebben iets met elkaar gemeen. Neem het mee in je meditatie en je voelt het. Wauw, deze versen beschrijven één ding, namelijk de tijd. De wereld in een tijdelijke manifestatie. Het komt en het gaat. Leven en dood. Bestaan en niet bestaan. Kindertijd, jeugd en ouderdom. Hitte en koude ervaren, vreugde en pijn. Het komt en het gaat. Het is van voorbijgaande aard. Zou hier niet een belangrijke sleutel zitten die deze 4 versen met elkaar verbindt? En dit is een techniek, dat moet je weten misschien, of moet je ervaren als je wat meer teksten leest. Die kom je in heel veel geschriften tegen. Niet alleen in de Bhagavad Gita, maar ook in de Upanishads. Je komt het ook tegen in de Srimad. Maar de Bijbel ook, heeft ook hele passages. Gaan we kijken naar de Samaritaanse vrouw. Prachtig stuk. Dat gaat allemaal over afstand. Alles is daar afstand in. Allemaal omschrijvingen. Dat gebruikten die dichters vaak. Dat zijn ook dichters. Het is geen contracttaal. Het is ook geen cognitief studieboek. Daar zat muziek in. Dat is leuk. Dus schijnbaar zegt hij, luister, er is een werkelijkheid die is aan tijd gebonden. Dat komt en het gaat. Soms is het dit, soms is het dat. De zenmeesters gebruikten dit ook. En dan een draaipunt. Want als je deze visie neemt in de Sankhya Yoga, dit stuk neemt, dan weet je bijna zeker, nu komt ook de andere kant, want hij volgt de wet van 3. Dus hij zal zeggen, ik heb nu dit beschreven vanuit uit een werkelijkheid gebonden aan tijd en plaats. Maar je weet nu al wat er komt. Je weet het al. Het zit al helemaal in de lucht. Het is helemaal super. Het is net Sinterklaasfeest. Je weet dat hij komt met die cadeautjes. En een cadeautje gaat komen. Want hij gaat nu die andere kant bespreken, zo direct. Dat gaat hij doen in de verse 16 tot en met 24. En dat is het perspectief vanuit het tijdloze. Dat wat eeuwig is, iets wat onvergankelijk is. Er wordt een hele yoga's waar ik ook aan gewijd, hè? Aksharam, dat komt daar in het 8e hoofdstuk voor. Maar hier eventjes een spiegeling, dit was een samenvatting. We kunnen kijken vanuit de tijdelijke wereld, die gebonden is aan tijd, komt en gaat. En dan hebben we ook nog het onvergankelijke. En ook heel interessant op die 11 versen, moet je maar zelf ook eens een keer meenemen in je meditatie. Gebruikt hier de tijd nou lineair of cyclisch? Dat is een manier om naar dingen te kijken. Je kunt kijken van geboorte naar dood. Je wordt geboren, je groeit op, je wordt een jongetje en meisje. Uiteindelijk word je volwassen, je wordt ouder, je wordt heel oud en je gaat dood. Dat kan je als een lineair deel zien. Het begint ergens en het stopt vanuit jouw beleving als individu, als persoon. Nou, is dat een goede visie? Ik denk dat heel veel mensen die volgen. Als je die kijkt vanuit het leven, hoe het leven eigenlijk stroomt door die hele schepping, door die hele biosfeer, dan zie je dat wezentjes komen, wezentjes gaan, en dan komen weer nieuwe wezentjes en weer, en die gaan ook weer weg en dan komen weer andere wezentjes. Soms veranderen ze ook nog wat van vorm. Maar de constante factor is, het leven stroomt en het leven gaat door. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan ziet het er anders uit. En tijd in de schepping heeft een enorm hoog cyclisch gehalte. Kijk maar naar de seizoenen. Kijk maar naar de dag- en nachtritme. Eb en vloed. Alles komt, alles gaat, maar het komt ook weer terug. En het gaat ook weer weg. Vanuit het individu gezien is het misschien een beetje anders. Vanuit de stroom van het leven is het gewoon een puls als ademhaling. Wij zeggen ook niet dat de inademing sterft en de uitademing eindigt. Of dat eigenlijk in- en uitademing één levenscyclus van de ademhaling is. Wel nee, als wij hebben ingeademd, dan ademen we uit en dan ademen we weer in. En wij gaan door. Het ligt aan hoe je kijkt. Dat wilde Gita je meegeven. Maar nu, hij zegt in dat 15e vers, o stier onder de mensen, alleen de wijze, de diera, die hierdoor werkelijk niet wordt geraakt en die plezier en pijn gelijkelijk beschouwt, is geschikt voor onsterfelijkheid. Wauw, dit is een prachtige poëtische omschrijving, zeg maar, van de spelregels van de Vidya-meditatie. Niet aanraken. Geen oordeel, wat is beter, wat is minder. Geen conclusies. En het vraagt om een wijze in de vorm van een diera. Er zijn heel veel woorden voor wijze, maar dit is een hele bijzondere. Want een diera is eigenlijk een wijze in de vorm van een held. Je moet een held zijn om die positie in te nemen. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als je kijkt naar die aan tijd gebonden werkelijkheid en je wordt doordrongen van dat cyclische en dat lineaire en hoe zich dat verhoudt? En dan wordt die diera, die mens, die in de vorm van een wijze wordt het draaipunt, want dan kan hij ook een andere werkelijkheid tonen. De yoga van kennis toont je drie standpunten eigenlijk. In hele ruime zin, als je dus met die helikopterview gaat, je kunt ook naar die details kijken, maar als je heel hoog overgaat, zie je altijd in drieën, dat is leuk. Namelijk de wereld gebonden aan objecten en fenomenen, de wereld die uitgaat van het altijd blijvende, altijd durende, het onvergankelijke, het goddelijke, hoe je het noemen wilt. En de synthese tussen die twee. Hoe lossen die twee verschillende standpunten nou in elkaar op? Laat dat nou net het thema van die Gita zijn, want dat was een Mahavakya, een grote uitspraak, weet je nog? Het is een commentaar op een grote uitspraak. Dat zijt gij. Gij, de mens, de menselijke maat, gebonden aan tijd, plaats en objecten. Gij, het goddelijke, altijd constante, onvergankelijke, onverwoestbare, etc. En het woordje zijt staat hier voor de verbinding tussen die twee werelden. Dat is nou net waar die hele Gita over gaat. Hoe ontmoeten die twee elkaar nou net? Arjuna aan de ene kant, Krishna aan de andere kant. En de leer, de brug ertussen. En dat gebeurt precies hetzelfde in de Sankhya Yoga. Voilà, zo simpel is het. En nu krijg je natuurlijk de vraag, ja maar hoe ziet die andere kant er dan uit? Van die Sankhya Yoga. Als dit de ene kant is, wat is die andere kant dan? Dat is ook leuk om te weten. Jazeker. Maar dat gaan we bespreken in een volgende podcast. Dank jullie wel. Neem het eens mee in je meditatie. Het is een interpretation class. Het is niet zo moet het, zo moet je het zien. Zo kan je het zien en kijk eens of wat doet. Resoneert het niet. En als je het leuk vindt, kan je me een mailtje sturen. Vind ik altijd leuk om te krijgen. Kan je sturen naar info@filosofieenmeditatie.nl. En dan krijg je ook een antwoord van me, als ik het weet. Ik weet niet of ik het weet, maar ik kan wel mijn best doen. Dank jullie wel en tot de volgende keer.